Ja, goedemorgen. Ja, we zingen niet. En ja, het is controversieel soms misschien. Een grijs gebied van doe je nou wel of niet als gelovige in deze tijd. We hebben natuurlijk de vrijheid van godsdienst. We hebben de wetten van het land. We hebben de overheid. En we hebben de Bijbel. En Roelof vertelde net ook al hè, dat er dan ook kerken zijn die... Nou, er zitten wel even meer dan 30. En die dan de keus maken. Ja, maar bij de overheid... Die laten wij niet zeggen dat wij niet bij elkaar mogen komen, de grote gezelschap. Dus dat is, ja, je maakt je keuzes. En Paulus zegt, doe alles wat je, dat je met je geweten en je gemoed ten volle verzekerd bent. Je hebt de goede wil, je hebt de betere wil en je hebt de beste wil van God. Waar doe je goed aan? Dat is wat we met elkaar besloten hebben, met pijn in het hart, dat we dan toch maar niet gaan zingen. En op deze manier doen. We bidden wel voor de overheid, hè, zodat wij dus ook een goed en aangenaam stil leven kunnen leiden. Want als je alleen maar in rebellie bent, in opstand tegen die overheid, omdat je het er misschien niet mee eens bent, dan heb je geen aangenaam en rustig leven. Dat is de overheid, maar wij hebben een God in de hemel en dat is onze hoogste autoriteit. En zolang het niet tegen Gods woord ingaat, ja, dan zullen wij daar altijd aan gehoorzamen. Dit even voor alle duidelijkheid nog even. Nou, we zijn met 2 Korinthe bezig, de zegeningen. Dus laten we naar 2 Korinthe 5 gaan. En we zijn gezegend, voor degenen die dat misschien nog niet weten, met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Efeze 1 vers 3 zien we dat staan. Alle geestelijke zegeningen. Ze zijn geestelijk. Ze zijn hemels, niet op de aarde. En in Christus Jezus uiteraard. En we zijn gezegend. Dus we hebben ze allemaal al ontvangen. We hoeven niet gezegend te worden door gehoorzaamheid aan het woord. Want we zijn het. We gaan gehoorzamen omdat we gezegend zijn. En dat geeft natuurlijk heel veel rust in je leven. Nou, 2 Korinthe 5 vers 8. Dus we zijn in die brief van Paulus aan het zoeken. Waar we dan zegeningen kunnen vinden. Paulus spreekt bijvoorbeeld ook over de zegening van Abraham. Wat is dat dan, die wij ook hebben? Nou, dat hij eeuwig leven kreeg. Dat hij gerechtvaardigd werd door het geloof. En dan krijg je eeuwig leven, het leven van God. En dat is eeuwig leven. Dat is ook een zegening. Nou, nu 2 Korinthe 5 vers 8. Vorige keer hebben we het gehad over dat wij hebben een huis in de hemel. We weten als we eenmaal sterven, dan gaan we daar en dan krijgen we daar... Dan gaan we in de hemel met Christus gaan regeren. En dan krijgen we ook dat opstandingslichaam eenmaal als die ons komt halen. Dat is dat eeuwige, het huis eeuwig in de hemel. In vers 1 zie je dat staan. Eeuwig in de hemelen. En in vers 8. Wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen. En bij de Here in te wonen. We gaan dus als we sterven direct naar de Here. Vorige keer ook al iets over gezegd over... Ja, even naar de klok kijken, dan vergeet ik het weer. Dat wij direct naar de Here gaan. Als je sterft, gaat je ziel en je geest onmiddellijk naar de Here. Dus we leren niet een zielenslaap, dat je in een staat van onbewustheid bent. Direct ben je daar. En dat zie je ook hier weer staan. Ja? Je gaat direct naar de Here. We hebben goede moed en we hebben meer behagen. Wat is jouw behagen? Ja? Om uit het lichaam uit te wonen. Ja, en bij de Here in te wonen. Dat is die verhuizing. Ik ben natuurlijk ook verhuisd. Ik had het net nog tegen... Met Roelof zei ik nog... Nou, verhuizen, dat is een hele klus. Maar dit is mijn laatste verhuizing. Ene laatste verhuizing. De laatste verhuizing is als ik... Hier, daar staat het. Ik heb meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, te verhuizen en bij de Here in te wonen. Ja. En is dat ook uw behagen, ja? Of is u behagen dat je nog heerlijk in deze wereld zult blijven leven? Nou, verwacht van deze wereld niet veel goeds hoor. Mijn verlangen is niet om oud op deze wereld te worden. Mijn verlangen is om bij de Here in te wonen. Dat is mijn grootste verlangen. En dat is wat Paulus ook zegt. Ja, meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here. Want de wereld, Paulus zegt in Galaten 1 vers 4 ook... He, dat hij wil ons trekken uit deze boze wereld. Deze wereld is gewoon... boos, is vijandig. Psalm 2 laat het ook duidelijk zien. De wereld is in opstand tegen de Here en zijn gezalfde. En dat was toen, toen hij gekruisigd werd. Dat was bij de vervolging bij Petrus en de apostelen. Dat is bij de vervolging bij apostel Paulus. En dat is bij de vervolging nu nog steeds zo. Deze wereld is in vijandschap met God en is boos, want die is onder de invloed van de boze machten en overheden. We weten wie dat zijn, dat is Satan en zijn trawanten, zeg maar. Ik verwacht niets van deze wereld. Helemaal niks. En als je het wel doet, roep ik juist op, verwacht niets van deze wereld. Ook met het hele corona gedoe, wat je er ook van vindt. Ja, die zijn het er helemaal mee eens. Er zijn er ook die zijn er tegen. Die vinden het allemaal flauwekul. Die zitten ertussen. En dan gaan demonstreren. En die gaan er tegenin. En al dat soort dingen. En hebben dan medestanders wat dan ongelovigen zijn. Op dat punt heb je dan misschien die eenheid in jouw beleving. Maar let op, hè, als het op een gegeven moment dat over zou zijn. Dan zijn er hele andere punten waarop je totaal geen eenheid hebt met ongeloven. Want die hebben wij niet. Dus de wereld, daar verwachten wij het ook niet van. Weet je wanneer het allemaal goed komt? Als Christus op zijn troon gaat regeren in het koninkrijk. En daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal er gerechtigheid op aarde wonen. En zal Christus zijn alles en in allen. Nou, die tijd die is nu nog niet. Maar goed, Paulus zegt, ik zal roemen alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, toch? Ja. En de wereld, ik ben gekruisigd voor de wereld, ik ben dood voor de wereld. En de wereld is voor mij gekruisigd. Dus wat moet ik nou van de wereld verwachten? Toch niks? Ik doe wel mijn verantwoordelijkheid. Ja, ik heb nou Paula, mijn vrouw, de kinderen zijn allemaal de deur uit. Maar je hebt natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid gehad natuurlijk om eten, geld te verdienen, om te eten, te drinken, naar de dokter te gaan, je kinderen op te voeden, al dat soort dingen. Dat heb je natuurlijk. Dus ik ben nog wel in deze wereld. Maar voor de rest verwacht ik er echt helemaal niks van. In de psalmen staat ook, stel je vertrouwen niet op prinsen en op overheden. Toch? Nee. Dit is iets wat altijd mij zal bevestigen en mij altijd zal helpen en sterken. Dat is het enige waar het om gaat. Waarom kan ik dat zeggen? Wat heb ik te klagen? Wat zegt Paulus? We moeten voedsel en dak zijn, hebben toch? En dan zullen we daarmee tevreden zijn. Nou, hebben we dat? Nou, iedereen, jullie ken ik niet, maar ik heb net gehoord dat jullie in Lisse wonen, dus voedsel en dak. Dus we hebben allemaal voedsel en een dak boven ons hoofd. Dat zijn de basisbehoeften van een mens. Zie je ook als er vluchtelingen zijn, wat doen ze? Een dak geven en eten geven. En dan kunnen wij het heel lang volhouden. Hè? Mensen kunnen het heel slecht hebben, heel erg slecht. Van de week hebben wij de film Sobibor gezien. En ik heb me altijd heel erg in verdiept in de Tweede Wereldoorlog, dus ik weet er best wel redelijk veel vanaf. Maar dan zag ik toch wel weer dingen dat je denkt, oh, hebben ze dat ook gedaan? Joh? Dat is gewoon van te kijken hoe erg de zonde de mensen dus dingen kan laten doen. Hè? Maar ook, zag ik ook, hoe mensen in vreselijke omstandigheden nog heel lang vol kunnen houden. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Tegen alle omstandigheden in. En dan denk je bij eens, wauw, voedsel en dak, wij hebben dat soort omstandigheden hebben wij nu niet. Maar er zijn vele mensen in de wereld die anders zitten. Ook gelovigen die vervolgd worden. Ja? Maar Paulus zegt, voedsel en dak, daar zullen wij mee tevreden zijn. En hij heeft ook geleerd, kijk in Filippenzen 4, je moet het ook soms leren als gelovigen. Filippenzen 4 vanzelf. Paulus die was natuurlijk een fariseer en maakte carrière. Hij nam toe boven zijn Joodse genoten, die ook farizeeërs waren. Dus hij kan carrière maken in religie, dat is nu nog steeds zo. Ja? En hij was de top van de top, de crème de la crème. Ja? En nu met de genade-evangelie, ja, dan kan je ja, carrière maken. Nee, eigenlijk niet. Want als je deze boodschap gaat verkondigen, dan komt de vervolging juist. Ja? En dan is het niet zo van als het goed gaat, Ik heb het goed, dus God zegent mij. Dat heeft daar niks mee te maken. Ik ben reeds gezegend. En Filippenzen 4, Paulus zit in nog gevangenis. En dan zegt hij, kijk in vers 10. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heer dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Dus ze hebben hem, er is iemand bij hem geweest, die heeft hem geld gegeven waarschijnlijk. Misschien ook een kleding, of misschien wel voedsel, wat dan ook. En dan zegt hij, ik ben heel erg blij geweest, maar in vers 11 niet dat ik dat zeg vanwege gebrek. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik heb geleerd dus tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik zit. Nou, dat kunnen goede omstandigheden zijn, kunnen ook hele slechte omstandigheden zijn. Als het goed gaat, ja, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te leren, ja, om daar tevreden mee te zijn, want dan ben je. Maar juist als het niet goed gaat, hè, dus je kan ook heel veel van de Bijbel weten en denk je, nou, en het gaat allemaal goed, ja, dan is het makkelijk om te zeggen, de Heer is mijn troost en toeverlaat. Maar de geestelijkheid bewijst zich juist als je het allemaal niet zo goed gaat. Hoe zit het dan? Is het dan kennis alleen? En ben je dan helemaal, oh, ik word boos op God en wat doet hij me nou toch aan? Paulus zegt, want wijst op dat, wacht even. God doet jou dat niet aan, hè? Dat komt gewoon door de zonde in de wereld. Maar Paulus zegt ook, ik heb het ook moeten leren om tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Dus in die situaties dat ik een gevangene zit, om wat? Gewoon omdat ik het evangelie van Christus verkondig. Ik heb niks verkeerd gedaan. Net zoals Christus, ja, heeft ook niks verkeerd gedaan. Dus dan kan je in opstand komen. Maar dat zie je bij de Heer Jezus niet. En dat zie je ook bij Paulus niet. Komt niet in opstand. Nee. Hij is tevreden. Want hij weet ten eerste waarom hij gevangen zit. En hij heeft een dak boven zijn hoofd. En hij heeft te eten. Maar dat heeft hij wel moeten leren, ja. En dat geldt voor ons natuurlijk ook zo. En oké. Okay, we gaan naar 2 Korinthe 5 vers 14. Dus ja. We zeggen wel eens, nou, van mij mag de Heer nu gelijk komen, hoor. Dat zeg je dan vaak, wordt dat gezegd, als het niet zo goed met je gaat. Ja? Dan wordt het gezegd, laat hij maar komen. Maar de opname is geen ontsnappingsclausule voor slechte omstandigheden. Het liggen van Christus, door alle eeuwen heen, is vervolgd geweest. Wij hebben met het evangelie van Gods genade, hebben wij juist het gereedschap, de kracht om in die omstandigheden te kunnen functioneren. Maar ik heb wel het verlangen dat ik wel bij hem wil wonen. Mijn verlangen, mijn toekomst is toch bij hem te zijn, ja? Nou, dat vind ik een geweldige zegening, want dat heb ik en ik weet ook dat het gaat gebeuren. Ik heb die zekerheid. Ik weet, als ik sterf, ga ik naar de Heer toe. Er is geen twijfel over mogelijk. Wie had dat gedacht? Voordat ik geloofde, had ik totaal die zekerheid niet. Ik was een christen, een naamschristen, zonder zekerheid. En dan denk je, ja, ik hoop het maar. Van de week had ik ook weer gisteren in de winkel een gesprek met een klant. En de week, een paar dagen daarvoor ook met mensen. En die allebei, de een die, ja, ze weten het niet en we zien het wel. En ik merk ook, mensen, sommigen, dan zeg ik, gisteren zei ik het ook nog. Nou, wil je het ook weten? Nou, nee, ik wil het gewoon niet weten. We zien het wel. Ja, je gaat het zien, ja. Maar ik heb wel gelukkig het evangelie verteld aan die man. En dan zal hij het zien, als hij het niet aanneemt. Maar goed. Dus die hebben het verlangen om zo oud mogelijk op deze wereld te worden en in goede gezondheid en dat je het financieel goed hebt, want je moet het nu maken. Want morgen kan je dood zijn. En dan is het afgelopen. Maar bij ons is het niet afgelopen. Dan gaan we bij de Heer in wonen. Nou, dan komen we bij de volgende zegening, zoals ik dat dan zie en vind, vers 5 vers 14, dat de liefde van Christus ons dringt. De liefde van Christus dringt mij. Dus die duwt mij naar voren, zeg maar. Dus dat is de motivatie van mij. Om bijvoorbeeld, wij gingen van, ja, het gaat niet om mij, maar het is toch leuk om te vertellen. Ik was bij de Milieustraat. Vanwege, ja, je blijft rijden. Je hebt zoveel dozen. Wij hebben ook gordijnen op laten hangen. Nou, daar heb je ook allemaal dozen van. Je hebt allemaal dozen, heel veel karton, heel veel afval van het oude huis in het nieuwe huis. Dus dan ga je weer naar die Milieustraat. Op een gegeven moment dachten ze, denk ik, nou, daar heb je meer. Weer met een bus vol met troep. Maar toen kwam er iemand naar me toe, die zegt, hey Jan. En ik kijk hem aan, met zo'n geel hesje. Hé, hey, meneer die en die, uit Lisse trouwens. Daar heb ik ook eens gewerkt. Maar hij liep helemaal zo, helemaal somber. En wat blijkt nou, in een hele diepe depressie. Helemaal. Dat je denkt, wauw. En ja, nou ja, een beetje vertellen. Oh, dat is ook, ja, ja. Nou ja, dan weet je, dan kan je twee dingen doen. Nou joh, ja, nou hopelijk gaat het goed met je. En sterkte ermee, ja. Maar dan zijn we op zo'n punt dat je denkt, ja, dit is natuurlijk wel een kans. Om het evangelie, laat u met God te verzoenen, te vertellen. En dat, dan denk je, ja, waarom zou ik dat vertellen eigenlijk? Gisteren in de winkel ook. Dat wist ik al wel van die man, die lachte alles weg. Dus ik dacht, nou, want die ken ik, was ook een klant van mij. Maar dan is toch dit het vers. De liefde van Christus dringt ons. De motivatie. Dat die persoon, Christus, ook voor hem gestorven. Die man zit in nood. Twee mensen uit dezelfde straat. Ze kennen elkaar. En de een is heel erg zo, weet je wel. En de ander helemaal zo. Heel zielig hoopje. En allebei hebben ze nog niet het aangenomen. En dan zie je wat voor persoon het ook is, hoe je ook in elkaar zit. Het evangelie is voor iedereen. En of je nou zo bent of zo, je moet je laten verzoenen met God. En hij heeft de liefde, ze hebben allebei de liefde van Christus nodig. En dat is de liefde die ik nu heb mogen kennen, hè, wat jij in jouw uitleg toen ook uitlegde van het kennen en bekennen. Ik beken ook de liefde van Christus, ik ervaar het in mijn leven. Ik weet dat het gebeurd is. En ik ken hem persoonlijk. Ik weet wat hij gedaan heeft, want kijk in vers 15. Als die dit oordelen, de liefde van Christus die dringt mij. Het is niet mijn liefde voor Christus die mij dringt, hè. Het is zijn liefde die mij dringt. Nou, die dit oordelen, dus wij komen tot dit oordeel of tot inzicht ben ik gekomen, dat als één voor allen gestorven is, dus één ding is duidelijk, Christus is voor iedereen gestorven. Niet alleen voor de uitverkorenen, voor iedereen. Zij dan allen gestorven zijn, dus als hij voor iedereen gestorven is, wat de Bijbel leert, dan betekent ook dat iedereen natuurlijk dood is, in zijn ogen. Vanaf Adam is iedereen, wordt in zonde geboren en is dood. Geestelijk dood in Gods ogen. Hij is voor iedereen gestorven. En hij is voor allen gestorven. Opdat degene, waarom? Die leven niet meer zichzelf zouden leven. Maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus ja. Je weet, ik ben een kind van God. Hij is voor mij gestorven. Ik weet het zeker. Ik heb het aangenomen. Ik heb de blijdschap. Ik heb eeuwig leven. Maar de redding, is dat alleen dat je weet ik ben gered? Of is het ook iets waar je nog wat mee gaat doen? En dat is wat hij hier zegt. Hij is niet alleen gestorven voor jou, zodat je op je stoel kan gaan zitten. En nou, dat mag trouwens. Ik bedoel, het is genade. Het is niet verplicht. Maar er staat wel met de bedoeling, hè, opdat die leven, dat zijn degenen die eeuwig leven hebben ontvangen. Ze hebben het aangenomen. Ze zijn in Christus. Dat die niet meer voor zichzelf gaan leven, maar voor die voor hun gestorven opgewekt is. Ja, daarvoor leefde ik natuurlijk gewoon allemaal voor mezelf. He? Laten we eten en drinken, want morgen dan sterven wij. Nee, zegt Christus nu. Nee, de bedoeling is dat je niet meer voor jezelf leefde, gaat leven, dat was in het verleden zo. Maar nu voor degene die voor jou gestorven en opgewekt is. Maar wacht even, het is een vrije keuze, want daarna zegt hij, laat u met God verzoenen. En dat betekent dat je, de mens maakt die keus, dat je vrede met God krijgt. Dat is de eerste keus. En de tweede keus is dat je voor hem gaat leven. Je hoeft het niet te doen. Het mag. We dwingen niet. En dat is juist het mooie, vind ik, van dit vers, van vers 14. De liefde van Christus dringt ons. Het is dus niet het als-dan systeem. Dat maakt mij dan zo blij. Het is een eigen keus die ik maak. Het is niet, jij moet en zal dat nu doen, want anders. Zoals de wet leert. He? Doe dat, dan zal ik je zegenen, maar als je het niet doet, dan zal ik je vloeken. Nee, dat is heel anders. Het is nu de liefde van Christus die mij dringt. Dus die motivatie van als dan, die heb ik niet meer. Zoals in het verleden, dat ik dacht, nou, ik moet allemaal dingen doen om God te behagen. Nee, dat is niet zo. Nee, hij is voor mijn zonde gestorven. En dat weet ik. Ik weet dat hij van mij houdt. En die liefde, dat is de grootste motivatie die je kan hebben van mensen als onder de wet. Want dan doe je het om iets te kunnen krijgen. Maar ik heb het al. Dus ik hoef niks te doen. Ja, maar ik ken zijn liefde. Ja, zeker. Hier. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Dus ik heb Christus aangedaan toen ik ging geloven. En in hem gedoopt werd. Ik heb niet meer de motivatie, de dreiging van de wet. Want het is onder genade. Want de wet moet je het doen. Hier is het de liefde van Christus die mij duwt, ja, om voor hem te gaan leven. Dus kijk, Romeinen 6 vers 2, daar zegt hij natuurlijk ook, Paulus. Als je dat beseft, ik wees net naar deze tekst. Als gij in Christus gedoopt zijt, wat is dat, in Christus gedoopt? Nou, dat is op het moment dat je ging geloven. En toen heeft de Heilige Geest jou in het lichaam van Christus gedoopt. Mijn identificatie is de doop in zijn dood. Romeinen 6 vers 2. Dus als je Romeinen kent, die brief. Ja, en die brief moet je gewoon lezen. Want vooral de eerste 5 hoofdstukken, dat gaat over onze over de genade en de rechtvaardiging en zo. En Romeinen 6 gaat natuurlijk over mijn identificatie met Christus. Mijn positie. En ik weet inmiddels dat ik ben door het geloof in Christus, Romeinen 3, ja, ben ik verzoend doordat ik dat geloofde. God biedt hem aan tot een verzoening, om vrede met God te krijgen. Nou, dat heb ik gedaan. En dan zie je in vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Nadat hij 1 tot en met 5 geschreven heeft. Ja? Dan toont hij aan dat de mens is een zondaar en alleen maar uit genade gered kan worden. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. De verlossing zit niet in een religieus systeem. Zo'n kerkgebouw, als je daar ziet, maakt niet uit welk kerkgebouw, welk systeem, welke religie dan ook. De verlossing zit niet in een systeem, zit in een persoon. De verlossing die in Christus Jezus is. Daar zit je verlossing. Nou, dus zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Ik ben gered van al mijn zonden. Hij is voor mij gestorven. Voor al mijn zonden aan het kruis, toch? 10%, 20%, 60% of 100%? 100%. Al mijn zonden zijn vergeven. Nou, dan zegt hij, zullen wij dan in de zaal... Dat is natuurlijk genade, hè? Zeker. Maar de prijs is gelukkig betaald. God kan niet genade uitoefenen zonder dat de prijs betaald is. Dat kan niet. Dat gaat ten koste van zijn rechtvaardigheid. Dan is hij niet rechtvaardig meer. De prijs moet betaald worden. Dat heeft ze zo gedaan. Dus ja, gaan wij dan in de zonde blijven, zodat de genade te meerder wordt? Er zijn ook leerlingen daarover. Ja, dan zie je nog meer hoe groot Gods genade is. Hoe slechter jij bent, hoe meer je ziet hoe groot Gods genade is. Nee, dat zij verre. Dat zij verre, zegt Paulus. Wij, die de zonde gestorven zijn. Dat is iemand die weet dat hij gered is. Waarvan? Nou, van de straf op de zonde, het loon van de zonde. Dus daar is hij van gered. Dus ik ben de zonde gestorven. Niet zonden, zonde. De zonden zijn vergeven. De zonde, dat is mijn zondige natuur, is bam, aan het kruis geslagen. Enkel fout. Mijn zondige natuur. Dus wat is aan het kruis gebeurd? Wortel en tak is uitgeroeid. Dat is toch geweldig als je dat leest? Nou, als je dat weet, hoe zullen wij nog daarin leven? Ja, ik heb het vaker gezegd. Bij ons, in ons oude huis, kan ik nu zeggen, onze buurman, die was hartpatiënt. Nou, hij was al een paar keer geopereerd, hè. Aan zijn hart. Maar er stond bij ons de deur open, het balkon, en dan rook het dan. Lekker roken, lekker paffen, heb ik ook gedaan. Denk je wel bij jezelf, dat heb ik ook al gezegd, ja, dat ga je toch niet doen? Dat kan je nou, ik ben dan geopereerd, pak er aan je hart, ga je toch niet roken? Nou, dat is nou exact hetzelfde. Ik ben van al mijn zonden genezen. De grote operatie is geweest. Christus heeft het voor mij gedaan. En daarna ga ik dan in de zonde leven. Hetzelfde. Dan zeg ik, dat doe je toch niet? Dat is exact hetzelfde. Dus Paulus zegt ook, hoe ga je dan daarin leven? Je bent in Christus gedoopt. En heb ik Christus aangedaan. God ziet mij in zijn zoon. Gelukkig ziet hij mij altijd in zijn zoon. Ook als ik zondig, hij ziet me altijd in zijn zoon. Dus daar mag je heel blij mee zijn. Maar praktisch gezien is dat dan, ga ik dan voor hem leven? We hebben net gelezen 2 Korinthe 5. Voor alle gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. Is voor hem leven een zondig leven of een leven waar de zonde niet heerst in mij? Want zonder zonde leven, dat gaat niet lukken. Dat kan niet. Maar dan mag ik blij zijn dat de zonden vergeven zijn. Want kijk in vers 14, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus Paulus zegt niet, de zonde die zal helemaal stoppen, want je bent nu onder de genade, niet meer onder de wet. Nee, niet heersen. Dat is dat je voor jezelf leeft toen de tijd en dat de zonde heerst over jou. Nu is het andersom, dat de genade gaat in mij heersen. De wet, dat klinkt misschien raar voor die het niet weet, maar door de wet gaat de zonde in de mens juist toenemen. En onder de genade gaat de zonde juist afnemen. Nou, dus ja, de redenering van de mensen, als jij zegt, Maar of mijn zonden zijn vergeven. Dat zul je allemaal vast alles meegemaakt hebben. Oh, dus dan kan je maar aanleven. Toch? Al je zonden vergeven, ja. Je hoeft voor geen zonde vergeving te vragen, want ze zijn vergeven. Dus als je het vergeven is, ga je het niet nog een keer vragen. Dan kan je beter voor danken. Ik dank voor de vergeving. En dan krijg je, oh, dus je kan maar doen en laten wat je wil. Het antwoord is ja, maar wacht even. Paulus zegt, zullen wij daar nog in leven? En het antwoord is natuurlijk, nee. Ga ik niet in leven. Dat is niet wat hij wil. Dus ja, dat is belangrijk. Maar iemand die dat dan tegen jou zegt, dan kan je zeggen, oh wacht even, wat is dan voor jou de motivatie om niet in de zonde te leven? Als je niet weet dat al je zonden vergeven zijn. Dan is de motivatie de angst, de dreiging. Van ja, je moet het doen, want anders. En dan moet je elke dag vergeving vragen. Ja, weet je, nou, ik heb dat vroeger ook gedaan, 's avonds. Natuurlijk altijd denken, wat heb ik allemaal gedaan vandaag? Maar als je maar eentje vergeet en je sterft en die zonde is niet vergeven, dan ga je naar een hel, hè? Dus maak je geen illusies. Je kan ze nooit aan de mond houden en dan vergeving vragen. En een seconde later kan je alweer gezondheid hebben en dan kan alsnog de dood komen. Dus nee, het is vergeven, het is en blijft vergeven. En voor mij is, en voor iedereen denk ik die dit kent, de redenering dus als de dreiging weg is, ja. Ja, dat, de dreiging is weg bij ons. Dus je kan een gelovige worden die natuurlijk makkelijk gaat leven en dan het vlees zijn gang laat gaan. Ach, ik ben toch gered. Maar het is niet wat God leert. Nee. Het is uit vrije wil maak je de keus. Ik weet, mijn zonden zijn vergeven. De volgende stap is, ga ik ook voor hem leven. En dat is een keus maken in vers 12. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Dat was het bij mij vroeger zo. Maar stelt uzelf, je stellen. Stellen is een positie nemen. Een keus maken. Je hoort ook wel eens iemand zegt, nou, ik stel mij ter beschikking van, hup, hier ben ik. Hier ook, heren, hier ben ik. Ik stel mij ter beschikking tot een wapen van de gerechtigheid. Ik stel mezelf, kijk, goden voor God als uit de doden levend geworden zijn. Dat ben ik toch, ja. Maar laat dat ook dan in je leven gebeuren als iemand die ook uit de dood is opgewekt. En dat is een ander leven als voordat je uit de dood werd opgewekt samen met Christus. We kennen allemaal, tenminste de meeste denk ik, dat je een moment hebt in je leven gehad. Sommigen is het gelijk gegaan. Die zijn altijd al gelovig geweest. Ik heb wel zo'n draaipunt meegemaakt. Nou, dat leven voordat ik geloofde. En na dat leven. En bij jou ook. Het is totaal anders. Op het moment dat Christus in je leven komt, verandert er wat in je leven. Nou, dat komt omdat je bent uit de doden levend geworden. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dat is een keus. Je maakt een keus of niet. Terug naar 2 Korinthe 5 vers 14. Dus nu heb ik 2 Korinthe 5 vers 14. Dat nu bij mij het de liefde van Christus is. Die mij dringt. Om voor hem te leven. En voor hem ook de mensen het evangelie te vertellen. Want je weet, dat wordt natuurlijk niet allemaal met applaus ontvangen als jij het gaat. Dat merk ik altijd. En ik vind het altijd makkelijk als ik met een klant alleen praat in de kamer, als ik bij de mensen aan het werk ben, als dat er bijvoorbeeld nog drie omheen staan, werkmensen. Dat merk ik al, dan wordt het al moeilijker, ja? Dan denk ik, ja, waarom? Je wil niet uitgelachen worden, je wil niet stom worden, dat wil je allemaal niet. Maar dan is het toch de liefde van Christus waarop je die keuze maakt om het te doen. Of soms om het niet te doen, dat gebeurt natuurlijk ook. Dus ja, het is zijn liefde die mij dringt, 5 vers 14. Is dat zo? Ja, dat is zo. Maar je zal toch altijd die keus gemaakt moeten hebben. En dan handel je vanuit je verantwoordelijkheid. Want je denkt niet elk moment natuurlijk altijd na over. De liefde voel je niet altijd. Ik bedoel, wij zijn nou binnenkort, hoeveel jaar getrouwd? Vond ik het verkeerd zeg? 38, toch? 38, 39, nou. Heel lang, ja? Maar je weet allemaal, het wordt al zo geknikt. Het is overal hetzelfde volgens mij. Maar ja, je weet allemaal, de liefde is er altijd. Maar het is, als je elkaar net kent, is het natuurlijk anders. En zeker als jullie zijn net getrouwd, heb ik begrepen. Dus daar moet ik ook op letten. Maar de emoties en dat soort dingen, ja. En dat verliefdheid, dat blijft natuurlijk geen 39 jaar bestaan. Dat is het houden van. Dus als je handelt, bijvoorbeeld in je huwelijk ook, is het natuurlijk ook zo mooi vergelijkbaar. Het is natuurlijk de liefde, maar het is niet altijd uit de liefde dat je handelt, maar vanuit je verantwoordelijkheid die jou motiveert. Want anders zou het zijn van, nou ja, je weet zelf allemaal wel dat het soms ook wel eens anders is. Niet altijd roze geur en maneschijn. Was het ook weer? Liefde maakt blind en het huwelijk opent je de ogen. Het is eigenlijk helemaal niet leuk om dat nu te horen natuurlijk. Maar, nee, het is geweldig iets, het huwelijk. Hè? God heeft het ingesteld. En daar ben ik ook heel blij mee. Het is ook heel mooi. Maar je weet op een gegeven moment, er zijn ook momenten dat het wel eens anders is. En ga je dan, nou ja, ik voel het nou niet zo, dus nou handel ik, nou dan doe ik het niet voor mijn vrouw bijvoorbeeld. Dat is niet zo. Want je hebt een keus gemaakt, ik ga trouwen met die persoon. En dat is tot de dood of scheid, mijn leven lang. En dan is een keus en dan heb je verantwoordelijkheid. Je deed het uit liefde, maar uiteindelijk doe je die dingen natuurlijk ook vanuit de verantwoordelijkheid die je hebt voor je vrouw. Dat is het. En dat is ook met de liefde van Christus. Ik ben een gezant van hem geworden. Nou, ik weet dat. Hij is voor mij gestorven. En nu verhandel ik ook vanuit die verantwoordelijkheid, omdat ik die keus gemaakt heb om voor hem te willen leven, wat hij in vers 15 zegt. Ja. Dus ja. Dus je krijgt in het begin de keus. En dat is dan, dat is ook met een huwelijk. Ik ga met jou trouwen. Dat is de keuze die je gemaakt hebt. En dan heb je die verantwoordelijkheid. Inclusief alle gevolgen. Die er zijn in het leven. Ja, het leven is natuurlijk, dat weten we allemaal zo en zo. Maar dat heb je gedaan. Laat het ook de keuze zijn die voor de Heer is. En dat je ook zo gaat handelen. Dus het is zijn kracht die ons duwt, ja. Die dringt ons. Want wat wil de Heilige Geest in ons? Die wil dat Christus bekendgemaakt wordt, toch? En dat we voor hem gaan leven. Daarom heeft hij ons gered. Om ons te redden van de eeuwige dood. En opdat wij voor hem gaan leven in deze wereld. Want van de wereld, ja, die gaat het jou niet vertellen hoor. Dat is het woord. Die moet het in jou doen. En oké, wil ik dat ook. Nou, een betere motivatie is er niet. Kijk in Romeinen 8. Wat wil je meer? Als je kijkt naar de wereld om je heen en gelovige mensen, religieuze mensen, ongelovige mensen, ze hebben allemaal een bepaalde motivatie om dingen te doen of niet te doen. Angst is een grote drijfveer, een motivatie voor mensen om dingen te doen of niet te doen. Ja? Bijvoorbeeld als je bang bent voor een lift, dan gaan mensen, die gaan dan de trap op. Ja, je moet eigenlijk juist die lift in. Als een machinist iemand in de trein, iemand heeft ze voor de trein gegooid, moet die machinist eigenlijk zo snel mogelijk gelijk weer achter de stuur gaan rijden. Maar je bent geneigd om het niet meer te doen. Zo zitten wij. Maar dan wordt de angst eigenlijk van de mens, die wordt juist groter eigenlijk daardoor. Maar wij hebben geen God die wij moeten ontvluchten, zoals Adam, dat hij zich verstopt, of allemaal goede werken gaat doen om die schuld te verbloemen en weg te poetsen. Want wij hebben geen God die tegen ons is. Wij hebben een God die voor ons is. Zelfs voor de ongelovigen is die voor. Dat wil zeggen, ze kunnen vrede met hem krijgen, omdat hij stierf voor hun aan het kruis. Maar ik praat nu even over ons als gelovigen. En dan zie je in Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Welke dingen? Nou, laten we eens even kijken in vers 28. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. God heeft een plan, een voornemen. Hij heeft ons in overeenstemming met zijn voornemen geroepen. Een voornemen wat hij gemaakt heeft voor de grondlegging de wereld. Dat hij mensen wil redden en eeuwig leven geven. En dan roept hij hun, hoe? Ik heb geen stem uit de hemel gehoord dat hij mij riep, Jan, zou je nou niet eventjes, hè? Of net zoals bij Paulus, een stem hoort uit de hemel. Saul, waarom vervolgt gij mij? Niemand hoort zo'n stem nu? Al hoor je soms wel mensen die dat zeggen. Maar waarom zou hij dat doen? Waarom zou hij tegen de mensen praten nu eigenlijk? Ik heb het als zijn woord. En als jij gelooft dat de Bijbel zijn woord is, van A tot Z, en ik heb hem helemaal compleet, van Genesis tot en met Openbaring, daar staat alles in wat ik nodig, en zo spreekt hij tot mij. Er komen geen stemmen uit de hemel. Dit is genoeg. Als hij nu nog zou moeten praten, dan zou hij dus buiten zijn woord om nog dingen gaan vertellen aan ons. Maar er valt niks meer te vertellen. Hij heeft alles al geopenbaard. En dus hij roept ons nu dan nogmaals, hoe dan? Door het evangelie, laat u met mij verzoenen. Oké, vrede met mij. Wil je vrede met mij? Wil je eeuwig leven hebben? Mijn genade is met jou, hier ben ik. Hier is je zoon, hier is mijn zoon. Nou, zo'n God hebben wij. Dus ja, we zijn geroepen. Kijk, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En nou komt het, dat gaat over ons, ja. Nog steeds. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dus als je ja hebt gezegd op dat evangelie van Gods genade, dat is de roep van God, nou, dan ben je gered. Dan ben je een geroepene. En dan heb je ook een roeping. Ja, wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Die heeft geroepen. En als je geroepen bent, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Zie je? Dus als je geroepen bent en je hebt ja gezegd, dan heeft hij jou ook gerechtvaardigd. Kan je oog in oog met God staan. Niet meer zoals Adam. Zo. Dat hoeft niet meer. Je kan nu zo recht in de ogen kijken. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus hoe ziet God mij nu? Hij ziet mij als iemand die is geroepen. Ik ben een heilige in zijn ogen. Ik ben in zijn zoon. Hier, daar staat het. Ik heb Christus aangenomen. Hij ziet mij als een gerechtvaardigd iemand en als een verheerlijkt iemand. Dus hij ziet mij reeds. Kijk, Christus, is die verheerlijkt? Ja. Is Christus rechtvaardig? Ja. Dus als hij mij ziet, maar dan ziet hij mij in Christus. Want ik heb natuurlijk niet mijn rechtvaardigheid. Hè? Ik heb de rechtvaardigheid. Als je daarover nadenkt, ik heb de rechtvaardigheid Gods toegerekend gekregen. Nou, in deze wereld ziet alleen maar onrechtvaardigheid. Maar als je nadenkt over de rechtvaardigheid van God, gaan we in de Bijbel lezen wat dat inhoudt, die rechtvaardigheid. Kijk, in de wet bijvoorbeeld, heilig, rechtvaardig en goed. Ik heb die rechtvaardigheid, hij ziet mij dus dat ik zijn rechtvaardigheid heb toegerekend gekregen. Dat is ongelooflijk. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik die zondige natuur die ik heb. En ik zie bijvoorbeeld in een concentratiekamp zoals in Sobibor, wat de zonde in de mens kan doen. Want een zo'n man, die is daarna gewoon is die in het verborgen heeft hij weer een baantje aangenomen. Die man die de vreselijkste dingen in zo'n kamp gedaan heeft. Dan denk je, ja, voordat de gelegenheid er was van een kamp, concentratiekamp, leefde hij zijn leventje. Toen kreeg hij de gelegenheid om zijn zondige natuur helemaal uit te leven door mensen te vernederen, te pijnigen, te doden, te martelen en noem het allemaal maar op. En dan is die tijd weer voorbij, want de oorlog is voorbij, kampen zijn dicht en dan leeft hij dat gewoon een leventje. Denk je. En dat niemand denkt, je kan het aan de buitenkant niet zien, maar dat iemand zulke dingen gedaan heeft. Maar het enge daarvan is, die zondige natuur die hij heeft, die heb ik ook. Die hebben we allemaal. Dus wij hadden dat ook kunnen doen. Ik heb het niet gedaan. Maar goed, die zondige natuur die is tot de vreselijkste dingen toe in staat. En dan ziet God mij dus in zijn Zoon Jezus Christus. Ik heb zijn rechtvaardigheid toegerekend gekregen voor zo'n ellendige, goddeloze zondaar als ik ben. Nou, de motivatie is toch dan zijn liefde, dat ik voor hem ga leven, want ik heb het gekregen vrijelijk om niet. De genadegift, het is een gift. Is het eeuwig leven. En ik was van de week nog even ergens. Ik ga trouwens even kijken wat ook weer stond. In Romeinen 5 vers 18. Dan zegt Paulus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Door één misdaad. Dat is natuurlijk door Adam. Is het die schuld. Want dat is het probleem van de wereld. Niet de financiële schuld of andere dingen, corona. De schuld is het probleem van de mensen. Morele schuld die ze met zich meedragen. Dat is het probleem van deze wereld. Maar die is over alle mensen gekomen tot verdoemenis. Dat is duidelijk. Alzo ook door één rechtvaardigheid. Dus één daad van rechtvaardigheid. Dat is namelijk dat Christus aan het kruis hing. Hij, de rechtvaardige, werd daar tot een onrechtvaardige gemaakt. En tot zonde gemaakt. Door die daad, kijk, komt de genade over alle mensen. Nou, wat is genade? Dit is een mooie definitie. Je ziet schuine lettertjes. Dat is door de vertalers erin gebracht. Zodat soms in het Grieks moet je dat toevoegen, anders kunnen wij het in onze taal. Dat loopt dus hier niet, begrijp je het niet. Maar de genade, en in het Engels staat free gift, vrije gift. Toen dacht ik, hey, want dat is het. Ik denk, hey, wil je een mooie definitie van genade hebben? Nou, het is niet verkeerd vertaald. Absoluut niet. In het Engels is het ook toegevoegd. Zij hebben gekozen voor vrije gift. En de Statenvertalers voor de genade komt ook. Maar dat is allebei hetzelfde. Want dat is een vrije gift. Dus ik heb vrijelijk om niets heb ik het gekregen. En dan gaan we terug naar Romein 8 vers 32. Dus hij in vers 31. Nou, als je dat allemaal leest. Als reactie op diverse woorden zegt Paulus, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, Romeinen 8 vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God, de schepper van hemel en aarde, nou voor mij is, ja. Nou, dan kan de hele wereld tegen mij zijn. Maar ze kunnen me niks doen. Ik heb God achter mij staan. Kijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar daar staat het weer, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons, kijk dan, met hem, nou als het onderwerp is de geestelijke zegeningen, wat staat hier, niet alle dingen schenken, dat is die vrije gift weer, schenken. Je geeft toch niet iets aan iemand hier, ik schenk het jou, maar het kost 20 euro. Ik heb 20 euro betalen. Barry, ik schenk het jou. Barry aast altijd op mijn gereedschap. Want ik ben nou 64, nog een paar jaar. En hij houdt van gereedschap. En ik heb veel gereedschap. Door de tijden natuurlijk allemaal. Ja, nee, die boormachine. Die bos is een blauwe. Nou, als je die ooit weg doet. Nou, die wil ik wel hebben. Want dat is zo, weet je wel. Nou, ik zeg, joh. Ja, ik heb nog meer kinderen. Dus we gaan toch wel een beetje kijken wie wat wil hebben. Maar op een gegeven moment, nou, je krijgt hem. Maar het kost wel 20 euro, weet je wel. Dat is geen gift, dat is niet schenken. Dat is niet schenken. Hij heeft ons alle dingen geschonken. Ik ben gerechtvaardigd bij alle geestelijke zegeningen. Ik ben uitverkoren. Ik ben verzoend met hem. Ik heb vergeven van zonde. Ik heb een erfenis in de hemel. Ik ga met Christus regeren. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen gods? Wie zijn dat die uitverkorenen? Dat zijn wij. God kiest degene die voor hem kiezen. Ja? Wij zijn die uitverkorenen. Wie kan ons nou beschuldigen ergens van? God is het die rechtvaardig maakt. De aanklacht is natuurlijk de wet. Die wil mij schuldig verklaren. Schuldig, schuldig, schuldig. Maar de wet kan mij niet schuldig verklaren, want ik ben dood voor de wet. Ik ben dood voor de zonde. De wet is met Christus aan het kruis geslagen. Dus kan die wet mij dan nog schuldig verklaren? Antwoord is nee. Ik ben in Christus. Dus als we mij gaan beschuldigen, dan beschuldigen ze eigenlijk Christus. Want ik ben in hem. Wie is het die verdoemt? Dus niemand kan mij beschuldigen. Maar wie kan mij verdoemen? Dat zou de wet dus ook kunnen doen. Maar dat kan ook niet. Want kijk, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Dus als de aanklacht is, ja, jij staat schuldig. Dan zou de straf zijn, ja, je gaat naar de verdoemenis. Naar de hel. Maar wacht even, nee, Christus, die is gestorven. Dus ik heb die straf niet. Die is ook opgewekt, die ook ter rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. En dan wie zal ons scheiden? Dus als je dit ziet, hè. De liefde van Christus dringt toch mij? Nou, dit dringt mij. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat er ook gebeurt. Verdrukking of benauwdheid of vervolging. En er zijn Wij maken niet zozeer de fysieke vervolging mee, meer de geestelijke vervolging in dit land. Maar heel veel landen worden onze broeders en zusters wel, krijgen hier wel mee te maken. Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Het zwaard. Wat bedoelt u met het zwaard? De overheid. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Wij hebben ook met een overheid te maken. Nou, nu is het nog, maar je weet het niet hoe dat nog gaat lopen. En dan krijg je misschien wel met het zwaard te maken als jij zegt, nee, wij volgen de Bijbel. En de overheid zegt dat, maar dat gaat tegen de Bijbel in, krijg je met het zwaard te maken. Maar wie zal mij scheiden? Ook het zwaard niet hoor, van de liefde van Christus. Nee, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen de slachting. Nou, dat geldt voor gelovigen in het Oude Testament, met Israël die vervolgd werden, in de toekomst. Maar gelovigen nu kunnen er ook mee te maken krijgen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nogmaals. Wat is er wat ons dringt? Nou dit, dat is de liefde van Christus. En niet de prediking van de hel en de verdoemenis. Want weet gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt, zegt hij in Romeinen 2. Wij moeten het goede nieuws vertellen. Het evangelie is dat, dat hoort de hel bij. Daar hoort, als je niet gelooft, ga je verloren, zeer zeker. Geloven zijn altijd een beetje terughoudend. Ik heb met die mensen ook wel eens, dat je denkt, ja, als je de hel zegt, dan schrikken ze natuurlijk gauw. Hè? De hel. Ja, dan moet je ook van schrikken. Ja, dat is ook de bedoeling. Ik ben gelovig geworden, omdat ik wilde niet naar de hel gaan. Maar die persoon die dat mij vertelde, want ik wist, ik ga erheen. Ik heb ook in een lisse gewerkt bij iemand. En die was ook van een bepaalde leer. En hij zegt, ik had het allemaal over verteld over het evangelie. Maar hij geloofde dus, het moet jou natuurlijk wel gegeven worden. Dus daar wachtte hij op. Hij zei, ja, zoals ik hier zit, dan ga ik naar de hel. Dat zei hij zo. En ik denk, nou, het lijkt wel of hij, zo zei hij dat. Heel makkelijk, denk ik ook. Nou, ik was echt bang hoor toen. Maar toen vertelde die persoon, ja, maar er is iemand die van je houdt, die heeft zijn leven voor jou gegeven, zodat je niet naar de hel gaat. Kijk, dat komt erachteraan. Dat je ook dat God je de gelegenheid geeft om die keus te maken, om gered te worden. Jij maakt die keus. En dat is de prediking, niet van, daar gaan we het in het tweede gedeelte zo meteen over hebben. Tweede preek. Dat als je alleen hoort dat je niet deugt, hoe word je dan ooit gered, ja? Nee, het is de liefde van Christus die mij dringt, wat hij voor mij gedaan heeft. En dat biedt je ook aan, en dan is het, ja, dan, dat is zo'n het mooiste evangelie wat je kan horen, toch? En dan wil ik ook daardoor gemotiveerd, ben ik daardoor ook gemotiveerd, heb ik de keus gemaakt om voor zijn eer te willen leven. Nou, dat vind ik een zegening, dat ik niet vanuit die motivatie van angst leef, om dingen voor hem te doen, om dan hopelijk door hem geaccepteerd te worden. Nee, vanuit de motivatie leeft. Hij heeft zich voor mij gegeven. Hij houdt van mij. En ik heb alles al gekregen. En nou wil ik ook voor hem leven. Vader, wil u danken, Vader, voor uw evangelie van genade. We danken u dat het ons blij maakt en ons motiveert. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, kwartiertje pauze en dan gaan we koffie drinken. En dan gaan we weer met het tweede gedeelte verder.